Onze hulpe en onze verwachting is van den Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we nu uit de 68ste psalm, verzen 9. En 17. Gods wagens boven het luchtigst werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Bij hen is zijn majesteit een Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen. Gij voert ten hemel op vol eer, de kerker werd u buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhoorigst kroost altijd bij u zou wonen. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. 9 en 17 uit 68.
Thank you.
gaan nu luisteren naar de heilige wet des Heren onze Gods. En gaan we dan zingen het vierde vers uit de 19e psalm. God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uwe God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Pardon.
Thank you.
We gaan nu met u lezen wat we vinden in de zendbrief van de apostel aan de Hebreeën. Het eerste hoofdstuk. We noemen u Hebreeën 1. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.
Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom: ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij: en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel: die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de Zoon zegt hij: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De schepter uw koninkrijks is een rechte schepter. Hij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in den beginnen de aardige grond en de hemelen zijn werken uwer handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen alle als een kleed verouden. En als een dekkleed zult gij ze ineenrollen. En zij zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Zijn ze niet alle gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? We staan zo tussen de gedachtenis door de kerken Gods over de wereld van het ten hemel varen van die gezegende hoge priester, de Heer Jezus Christus, de koning zijner kerk. En nu zo de Heer wil en we leven, hopen we met Gods kerk te gedenken de uitstorting van de Heilige Geest, niet waar, dat nu Christus, die dus ten hemel gevaren is, nadat hij alles gedaan had wat hij op zich genomen had om te doen als borg en als middelaar van zijn volk, en nu in den hemel is om alles wat hij verdiend heeft toe te passen aan de harten der zijnen. Hoe kan het anders, of op deze zondag wordt ook wel genoemd de Weeszondag. Ja, Weeszondag. Ik vind het toch altijd zo'n treffende naam niet, Weeszondag, want ja, wat is meer? Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Lichamelijk met hem om te wandelen, of hem te zien en te ervaren door het geloof. Nou, zeg dat nou eens. He? Maar dat zei hij toch ook tegen zijn discipelen. Die discipelen die wilden er maar niet aan. Als de Heer Jezus zei dat hij van hen zou heen gaan en zou sterven, maar hij zou ten derde dagen opstaan en dan zou hij ten hemel vallen. Oh, mens, vooral Petrus, een echt kerel, niet waar, die Petrus, een spontaan mens. Die zei er gebeurt, wat gebeurt. Maar heren, dat zal u geen zins gebeuren. Oh ja, ze verstonden nog zo weinig van het. Want waardoor zou het komen? Ja, laten we dat eens vragen. En laten we dat nou eens rustig, jong en oud, overdenken. Hoe zou het komen dat de discipelen, ze hebben toch 3 jaren met de Heer Jezus omgegaan, hè? Dagelijks zegt zijn onderwijs ontvangen. En dat ze er toch maar niet aan wilden als hij ze vertellen ging dat het hun nut zou zijn tot eeuwige vrucht als hij zou sterven en heen gaan. Maar nee, dat konden ze maar niet aanvaarden. Kijk, dat zat hem nou hierin, vriend. Voor de Pinksterdag, feitelijk, voor de hemelvaarsdag, verstonden de discipelen nog zo bitter weinig van 2 dingen. Ten eerste, ze verstonden nog zo weinig van het recht vorderend Gods des Vaders. Het recht van God vorderde de dood van de borg. Daar konden ze nog maar niet in komen. Hè? Dat eerlijk, daar stonden ze feitelijk nou nog voor. Ze dachten, we hebben je en we houden je. Dat kan soms ook wel eens zijn in het geloof. Ach, ik weet dat wel. Ja, dus dat is het eerste wat ze zo weinig verstonden. Dat verstonden ze, ja, na de hemelvaart en toen ze vervuld werden met de Heilige Geest. En in de tweede plaats, terechtvorderend Gods, verstonden ze zo weinig. En dat dat nu eiste de dood van de Christus als hun borg. Ze zouden nooit een plekje in de hemel hebben gehad, die discipelen, als die gezegende Heer Jezus de dood niet was ingegaan. Hè? Maar och, de Heere leert alles op zijn tijd. Daarom is toch een voorrecht, zeg. Als je, en dat is nou weer de eenvoudigheid van het zalig worden, eenvoudig geleerd te mogen worden door woord en geest. Dan vallen alle drukte weg en dan valt alle reclame weg en dan, oh, want je leeft tegenwoordig in een tijd dat je het echt niet meer bij kan houden. God bekeert dood eenvoudig naar zijn woord en zijn gelijkenis. En welzalig de mens die zijn leven in dat woord mag vinden. Nu kan het niet anders als op deze zondag, waar de Heer Jezus is opgevaren, maar toch gezegd heeft, ik ben altijd bij je. Ja, maar naar mijn godheid, genade, majesteit en geest ga ik nooit meer bij je vandaan. Dat is een kostelijk gezegde. Moet eens luisteren, soms eenvoudige dingen die je kunnen treffen. Daar las ik in een brief van Luther. En daar schreef Luther zo eenvoudig. Kijk, Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen en in zijn discipelen tot heel zijn kerk, dus tot dat volk van God dat hem vreest, ook van vandaag.
heeft Christus gezegd, ik heb je en ik hou je altijd. Nou, is dat nog een zalig voorrecht, hè? Ik heb je en ik hou je altijd. Ja, wat moest dat toch het wonder zijn der verheerlijking en aanbidding van die gezegende Christus. We willen daar nog eens een blik op gaan werpen, zeg. U moet eens luisteren naar wat de apostel hier schrijft in de tekstversen die we nu gaan overdenken. Hebreeën 1, het laatste gedeelte van het derde vers en het vierde vers. Hebreeën 1, vers 3b en 4. En daar lezen we dit. De welke, nadat hij door de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Hier gaat het over de heerlijkheid van de middelaar Christus. En dan vinden we hier in die tekstvers eerst het werk dat hij deed als middelaar. Hoor dan, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf heeft teweeggebracht. Dat is het werk. Dan letten we op de heerlijkheid die hij ontving. Is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En ten derde, de hulde waarop hij recht heeft, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geherfd heeft. De heerlijkheid van de middelaar Gods en der mensen. Het werk dat hij deed, de reinigmaking onze zonde. De heerlijkheid die hij ontving, zit aan de rechterhand der majesteit Gods. De hulde waarop hij recht heeft, hij is zoveel uitnemender geworden dan de engelen. Bidden we de Heer of het hem behagen mag door zijn heilige geest dit woord voor het verstand te verklaren en aan onze harten toe te passen. Goedertierne God, wat zou het een weldaad zijn als we dit mochten ondervinden, Heren, waar in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de morgen van deze uwe dag weder met elkander hebt samen willen brengen aan deze plaats des gebeds. En we ons hebben geschaard om de kandelaar van uw getuigenis. Ach, wat zou het nu een voorrecht zijn als hij zelf door de krachtdadige bediening van uw heilige geest dat woord kwam te verklaren voor het verstand, toe te passen aan het hart, o Heere, opdat dat woord niet over ons heen gaat, en dat het zaad des evangelies niet vallen langs de weg, waar de vogelen des hemels het wegpikken, nog vallen op steenachtige plaatsen, waar het geen diepte van wortel heeft, nog onder de doornen waar het verstikt wordt. Maar wij smeken u, Heere, wil door uw heilige geest dat woord eens laten vallen in een toebereide aarde, dan zal het toch nederwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Heere, schenk ons daartoe de genade, en dat als wij nu tot u naderen en we u om die zegen bidden, we zo diep en zo laag mogelijk voor u mogen buigen in het stof, dat daartoe uw deugden over onze zielen lichten. Uw hoogheid, heiligheid, majesteit, rechtvaardigheid. Ach Heere, dan gaan we in leven buigende diep voor u in het stof. En dat we minder zijn in uw heilige ogen dan een droppel van de emmer en een stofje van de weegschaal. Daar gaan we toch eerst leren pleiten op vrije genade. Gena, o Heere, hoor hoe een boeteling pleit. Omdat we zo in waarheid ontdekt aan onze eigen diepe onwaardigheid, zonden en schuld voor u te bukken en te buigen krijgen. In het oprechte, levendige besef zal het wel zijn. Heere, zie in gunst op mij van boven. Wees me toch genadig, Heere. Dat hart leert ge het toch verstaan in de weg der zaligmakende ontdekking dat het u kwijt is. En u te missen, dat is de eeuwige dood. Maar waar ge dat toch leert, Heer, die droefheid in de zielen wekt, die oprechte smart, daarover eigen schuld. En want het zijn onze eigen zonden die het ons bitter maken. Maar Heere, dan is het ook waar. Als gij die honger, die dorst naar u en uw gerechtigheid wekt. Om u terug te mogen hebben. U weer te mogen bezitten. En met u verzoend te mogen zijn. Heere, daar werkt gij zelf toch in die hart. Door uw woord en door uw geest de noodzakelijkheid van het kennen van hem die in een offerande volmaakt voldaan heeft voor al degenen die geheiligd worden. Daar zijt ge het toch zelf die trekt met koorden van liefde en barmhartigheid aan de voeten van die gezegende bloedbruidegom. Om aan de voeten van u, o Heere Jezus, te ervaren dat het zo zalig meevalt. En dat gij nu alles hebt willen doen om dat hart met God te verenigen. En dat liefderijke en volzalige wezen weer weg te schenken aan dat zondaars hart. Heere, we willen het uit uw woord gaan overdenken. Hoe gij beminnelijke Heere Jezus als de reinigmaking onze zonde door uzelf dat werk gewrocht hebt. En als loon op uw arbeid. Nu zijt gezeten aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen, Heere. U zijt er altijd, maar nu zijt ge toch door het geloof in de harten der uwen. En nu bidden we u, Heere, mochten daar eens harten gevonden worden die dat heimwee mochten kennen, de reinigmaking hunner zonde. Want zonder dat zal niemand, o God, u kunnen zien en leven. Maar nu, dat die reinigmaker is, nu gij er zijt, beminnelijke, dierbare, gezegende, volzalige Heer Jezus, die al het werk hebt gedaan om het recht Gods te verheerlijken en de zonde uws volks te verzoenen, gij die de reinigmaking hunner zonde zijt. Ach, werden er vanmorgen hier in Middelharnis nog eens harten gevonden die het mochten en konden zeggen door de genade des geloofs in de zalige toepassing van uw geest. Deze, de reinigmaker, mijner zonde, want heren, daar gaat het toch om. Al werd nu heel de wereld zalig en wij niet, en daarom smeken we u, wil het op de harten binden, op dat persoonlijke, bevindelijke werk in het hart te mogen kennen, Heer. O, dan wordt dat zo groot. Wat krijgen we dan diep te buigen? Wat wil de ziel dan gaarne u de hulde brengen? Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als ge uitnemender naam boven hen geërfd heeft. En dat nu ook dat volk een nieuwe naam krijgt, die niemand kent dan die hem ontvangt. Heere, alle heerlijkheid in de Christus. En u heeft ook de kerk in die Christus. Alle heerlijkheid en zaligheid. Och wil, waar ge gezeten zijt, aan de rechterhand der majesteit, behagen het u door uw eeuwige geest, ook vanmorgen hier ons te bedienen uit die open hemel. Die hebt gij toch open geworsteld, open gestreden en gebeden. Wij hebben hem gesloten door de zonde. Gij hebt hem geopend. Nu, Heere, verheerlijk de Emmanuel. Zegen ons uit uw volheid. U wil dan nog eens in de harten. Dat is van onze kinderen. Och, Heere, u hebt ook voor een kind maar een enkel woord nodig. Voor onze jonge mensen, jongens en meisjes, ouderen, ach, bind het maar op aller hart. U te kennen is het eeuwige leven. U te missen is de eeuwige dood. Zegen ons uw wil te doen. We smeken erom. Door uw woord en uw geest. Wil hem gedenken die de mond tot u is. Ach, Heere, hij moet toch ook uit uw volheid bediend worden. Wil dan alle vlees er buiten houden. Dat vrije, soevereine werk in het midden van ons verheerlijken. Dan wordt gij op het allerhoogst verheerlijkt. De zon daar op het allerdiepst vernederd. Lieve Heere, zegen de zieken. U kent ze onder dit volk, thuis of in het ziekenhuis. U weet waar ze zijn. Grote medicijnmeester, we dragen ze aan u op. U mocht u hunner naar lichaam en zielen willen ontfermen. Gedenken die naar ons luisteren, want gij hebt meer dan één zegen en gij zijt aan tijd nog plaatsgebonden. En wees met al uw knechten, gedenk ook de dienaar des woords van deze gemeente. En wil Jeruzalem nog bouwen, de werken van de vorst der duisternis verstoren, in een wereld in nood vol zorgen. Ontfermt u over Israël, de beminde, om der vaderen wil. Ach, Heere, mocht de deksel nog eens van hun aangezicht genomen worden. Ach, daar liggen toch zulke rijke beloften voor dat volk. Gedenk ze nog. Gedenk, trouwe God, alle werk in uw koninkrijk. De kerk in de verdrukking, waar ter wereld. Zegen nog alle arbeid der zending, alle werken van barmhartigheid. God van alle genade, wil ook in deze tijd uw koninkrijk bouwen. Trek des Satans verstoren,
en ons zondaren genadig zijn. Amen. Worstelende lag hij op zijn knieën. En hij lag daar al geruime tijd. Worstelende, schreiende, roepende tot God in den hemel. Totdat hij het woord van God nam. En die Bijbel opensloeg bij Psalm 68. En daar opeens las en is opgenomen in den hemel om gevangenen vrijheid te schenken. Zoals wij het er straks gezongen hebben, gij voert den hemel op vol eer, de kerker werd u buiten, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen, men gave tot der mensen troost, opdat zelfs wederhorigst kroost altijd bij u kan wonen. En die man die stond op en hij legt zijn vinger bij die tekst en hij zegt, lieve God, dan kan John Bunyan zalig worden. En de Heere bevestigde dat aan het hart van de ketellapper van Bedford. Ja, zelfs wederhorigen kunnen zalig worden. Want Jezus is ten hemel gevaren om nu zijn borgwerk aan wederhorige harten toe te passen. Bidden nu u en mijn ziel, Heere, verheerlijk dat werk nog weer eens voor het eerst of bij vernieuwing aan mijn hart. We zingen dan eerst uit 69, de verzen 13 en 14. En intussen doet gij uw arbeid waartoe de Heere u en uw gaven zegenen. Ja, 13 en 14 uit 69.
Vader, verheerlijk mij bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Zo bad eens de hoge priester des Nieuwen Testaments, die gezegende Heer Jezus Christus, in het hoge priesterlijke gebed. En toen hij gereed stond om zijn laatste schreden te zetten op de bange, smartelijke lijdensweg. En hij weet het, de Vader zal hem verhoeren. Hij weet het, de Vader zal hem verheerlijken, maar dan moet hij eerst zelf geheel en al zijn heerlijkheid hebben afgelegd. En eerst dan zal de Vader hem verheerlijken met de heerlijkheid die hij bij hem had eer de wereld was. Want voor de Christus ligt nu nog een bange, smartelijke, donkere weg. Een weg, geliefde, waarin hij als een lam ter slachting zal worden geleid. En hij zal zich als een lam laten leiden ter slachting, want hij weet het, zo zal ik zijn, een volkomen voldoening, een volkomen offer, zo zal ik zijn, een volkomen rantsoen voor al de mijnen. Hij moest zich nog laten nagelen als een vloek aan het hout, er zijn gemeente voor eeuwig van verlossend. Daarom, geliefden, staat hier zo treffend. En daaraan herinnert nu de apostel in zijn brief aan de Hebreeën. Als hij hier in de tekst zegt, nadat hij de reinigmaking onze zonden heeft teweeggebracht. Daarop doelt nu de apostel. De reinigmaking onze zonden. Dat is dus de verzoening, voldoening, betaling, verlossing van zijn volk. Dat is de reinigmaking onze zonden, schrijft hier de apostel. Die reinigmaking ziet dus niet op de innerlijke heiliging des harten. Dat is er een vrucht van. Omdat Christus alles heeft gedaan, de zonde verzoend en de schuld betaald, daardoor zijn volk gereinigd van de zonde. Nu wordt dat toegepast, dat is dus de innerlijke heiliging. Maar daarop ziet dit woord niet van de apostel. Hij wijst hier op wat Christus nu gedaan heeft voor zijn kerk. Nadat hij de reinigmaking onze zonden heeft teweeggebracht door zichzelf. Oh, dat is ook zo'n groot voorrecht. Door zichzelf, ja, die gezegende Heere Jezus Christus. Hij heeft zijn kerk, zijn volk, niet verlost door zilver of goud. U weet hoe de apostel Petrus dat schreef in zijn brief. Gij zijt uit uw ijdele wandel, uit uw staat des doods, niet verlost door zilver of goud of door vergankelijke dingen, maar door het bloed van het onbestraffelijke lam Gods. Niet door het bloed van stieren of bokken, want dat bloed kan niet één zonde wegwissen voor Gods heilig aangezicht. Door zich
zelve heeft hij de reinigmaking onze zonde, zegt de apostel, teweeggebracht door zichzelf, door zijn eigen hartebloed op te wegen in de weegschalen van het goddelijk recht. Door zichzelf. En dat maakt nu die Heer Jezus voor Gods kerk zo beminnelijk, zo dierbaar, zo algenoegzaam, zo volkomen, door zichzelf te geven. Immers, dat had hij reeds gedaan in die stille raad des vredes, toen de Vader vroeg, wie zal er met zijn hart borg worden voor dat volk? Wie? En daar staat hij, die gezegende Emmanuel, heilige Vader, ik heb lust om uw wil te doen. En uw wet is in het midden mijn ingewands. Weet, daar in die stilte der eeuwigheid, in die raad des vredes, is hij al gebonden met koorden van eeuwige barmhartigheid aan zijn volk. Ik ben er straks begonnen te zeggen dat Luther zei, Christus zegt, ik heb je tot zijn volk en ik houd je vast. Want die gezegende Christus was dus al in de stilte der eeuwigheid met koorden van eeuwige barmhartigheid aan zijn volk gebonden. En gebonden met koorden van het soevereine recht van God. Om die twee oorzaken, om die twee zaken, heeft Christus, of is Christus gezegd, geworden de reinigmaker onze zonden. Door gebonden aan het recht Gods des Vaders, om dat te verheerlijken, en met koorden van barmhartigheid aan zijn volk gebonden, om ze te verlossen. Daartoe gaf hij zich dus, door zichzelf. Daarom is hij immers neergedaald uit de hemel der heerlijkheid. Heeft hij ons vlees en bloed willen aannemen. Ons in alles gelijk willen worden. Uitgenomen de zonde. In dat korte leven van 33 jaren. Heeft die Heer Jezus als de reinigmaker der zonde. De machtige piramide van het aanbiddelijke verlossingsplan opgebouwd, waarvan in de stilte der eeuwigheid het grondvlak reeds was gelegd. En als hij die piramide der aanbiddelijke verlossing aan het bouwen is, kleeft schier aan elke steen het bloed. Want steen na steen heeft hij aangedragen. En dat lijdensland, dat werd al donkerder, de bergen al steiler, de afgronden al dieper, de ravijnen al woester, tot bij de dieptepunten in Gethsemane. Als hij daar zijn bloed stort en we lezen, en hij werd bedroefd en zeer beangst. Waarom? Waarom? Zeer bedroefd. Omdat die daar kruipende borg de reinigmaking onze zonden. Als die dierbare borg daar kruipt in het stof en zeer bedroefd wordt. En gevoelt hij daar in dubbele mate het ongenoegen Gods over de zonde van zijn volk. Dat ongenoegen Gods had dat volk eeuwig moeten wegdrukken, maar immers in de stille eeuwigheid had nu die reinigmaker der zonden al gezegd: Vader, drukt mij dan maar neer, drukt mij maar neer, opdat dat volk verlost worden. En nu komt dat volle ongenoegen Gods op die borg aan, zeer bedroefd en zeer beangst, want dan komt ook de dood met al zijn golven en baar nu op hem aanrollen, geliefde. Maar ge weet, hij heeft zich hersteld. Hij komt eruit op. Hij slaat zijn borgarmen om zijn vader. En hij zegt: Vader, u wil geschieden. En daar gaat hij als een lam ter slachting. Hij weet het. Dat gaat naar Caiaphas. Dat gaat naar Gabbata. Hebt ge wel eens een blik zo geslagen op die reinigmaking der zonde? Hé, kom, die zitten toch nog wel vanmorgen, mag ik geloven, hier in de kerk, in middelharnis, de reinigmaker onze zonden. Daar heeft hij gebogen in het Gethsemane. En daar staat hij op Gabbata. En wat doet hij daar feitelijk? Daar wordt hij in het gericht getrokken. Die waar door Pontius Pilatus. Achter Pilatus staat het goddelijk gericht van de rechtvaardige God van hemel en aarde. Maar gebonden, zeiden we, houd dat nu eens vast. Gebonden met koorden aan het recht van God. En gebonden met banden van barmhartigheid aan zijn volk. Als hij dan staat in het gericht. Daar heeft hij als het ware zijn kerk, zijn bruid vastgegrepen. En hij heeft zijn bruid, zijn volk opzij gezet. En hij is in het recht Gods gaan staan. Hij geoordeeld. Opdat dat volk in het recht van God zou worden vrijgesproken. Ja, zij nimmer in dat gericht zouden komen. Wat heeft die Sulamiet, zijn bruid toch wel, die Christus, zijn Sulamiet toch wel onuitsprekelijk lief. En dan gaat hij de weg als een lam geslacht, straks op Golgotha. Hangt hij als een vloek aan het kruis, geliefde. Maar zie, afgedaald tot in de diepste diepte der godsverlating toe. Want daar moest hij dat volk vandaan halen. Zo diep gevallen zijn we. Zo ver weggezonken zijn we. Tot in de diepte der godsverlating. Maar hoe diep ook. De Heer Jezus heeft gezegd, mijn bruid, ik ga nog dieper om er je vandaan te halen. En dan staat hij uit die verlating op. En ge kent het, ge weet, hij is de dood ingegaan. Heeft de dood in de dood gedood en de dood overwonnen. Het graf heeft hij geopend en zo heeft hij. Als reinigmaking onze zonde, schrijft hier de apostel. De zonde verzoend, de schuld betaald, het recht Gods verheerlijkt, de deugde Gods opgeluisterd, Satans kop vermorzeld, de dood overwonnen tot eeuwige overwinning, het graf ontledigd en geopend. De weg vrijgemaakt naar den hemel. Wat is er nu? Nu is er in de hemel opgericht een troon der genade, besprengd met het bloed van Christus. En nu kunnen zondige,
schuldige harten, bevende voor het recht van God, met vrijmoedigheid toetreden tot die troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En zal het nu goed zijn, kijk, de reinigmaker onzer zonde, door zichzelf dus. Hij heeft het zelf, alles gedaan. Dat is ook zo'n voorrecht. Zeg, als je door genade des geloofs en er nog eens even bij bepaald wordt, hè, dan zeg je dierbare koning, daar hoeft geen traan bij, daar hoeft geen zucht bij. Wel nee, het is volmaakt en volkomen in hem. Nooit genoeg zullen we hem kunnen loven en prijzen, aanbidden en verheerlijken, die reinigmaking onze zonde, als het dan persoonlijk mag worden, want daar moet het naartoe, jong en oud, de reinigmaker mijner zonde. He? Wees eens eerlijk. Want dat was nou voor heel middelharnis, mijn jonge vriend. He? En jij mist dat geloof. En dat wil de Heere nou werken in de harten, ja, van jong en oud. Eenvoudig, Heere, mag je me dat nou leren. Hè? Wij bedelen te weinig. Hè? Wij bidden te weinig. En moet, zeg toch alsjeblieft nooit, een mens kan dat niet, dat is vrome praat. God roept op. En als dat waarheid gaat worden, dan gaan we zien dat God het werkt. Maar we zien al die dingen van achteren. De reinigmaker, onze zonde, door zichzelf. En nu één droppel van dat dierbare bloed op je schuldige hart. Eén toeknik van zijn vriendelijk aangezicht. Eén blijkje van zijn gunst. Eén toepassing van zijn rechtvaardigende gerechtigheid. En God ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Esau. Dan is er geen toren Gods meer die brandt. Dan is er geen wet meer die vloekt. Dan is er geen consciëntie meer die benauwt. Dan is er geen vijand meer die verdrukken en aanklagen kan. Daar is geen afgrond zo diep waar zijn hand niet uit redt, geen bede om gena waar zijn oor niet op let, geen tranen, hoe bitter, die hij niet verzoet, geen zonde te groot voor de kracht van zijn bloed. Hij, die de reinig maken, onze zonde door zichzelf. Door zichzelf. Amen. Zeggen ons hart daarop. Heeft teweeg gebracht. Nu is het af. En nu is het klaar. Daarom, en dat is herdacht. Donderdag op de hemelvaartsdag. Daarom is hij ingegaan. Hier schrijft de apostel. In de bovenste hemelen. Opgevaren ten hemel, geweet het, vanuit de kring zijn er discipelen, en dan neemt een wolk hem weg. U weet, dat was geen gewone wolk, die wolk schiep God de Vader op dat moment. En weet je wat er dan gebeurt? En nu heb ik u gezet in onze tweede gedachte, de heerlijkheid die Christus als de reinigmaking onze zonde verkregen heeft. Dan staat er en is gezet aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Is gezeten aan die rechterhand. De Vader heeft hem immers op de hemelvaartsdag thuis gehaald. Hoe Dat is het grote geheim. Als je ziel dat door het geloof aanschouwen mag en verstaan mag, wel dan zinkt ge neer in de verwondering. Daar daalde in die hark wolk God de Vader zelf neder. En daar in de wolk heeft God de Vader zijn zoon thuis gehaald. En hij heeft gezegd, mijn zoon, het is nu eeuwig goed. En de zoon heeft gezegd, mijn vader, ik heb volbracht het werk gij mij opgedragen had te doen. En nu, daar is hij opgevaren. Daar hebben de engelen des hemels hem begroet. En daar zijn de koorzangers des hemels gaan zingen. Het eeuwige halleluja. En daar hebben de rijen der gezaligden hun gekroonde hoofden nedergebogen voor hem. En hem aangebeden. En God de Vader zet hem aan zijn rechterhand. Er staat hier de rechterhand der majesteit Gods. In de hoogste hemelen. De hoogste hemelen, dat wil zeggen de hemel der gelukzaligheid. Boven wolken en boven sterrenhemel. In de hoogste hemelen, waar de majesteit en de heerlijkheid volmaakt uitschittert van de troon des drieënigen Gods. De troon der majesteit Gods. En daar is Christus nu gezeten. Aan die rechterhand der majesteit Gods. In die hoogste hemelen. En de rechterhand, u weet, dat was de plaats der ere. Der hoogste verheerlijking. De Vader heeft de Zoon als de reinigmaker der zonden, dus op het allerhoogst verheerlijkt. En nu is hij gezeten. Dat wil zeggen, het werk van de reinigmaking op aarde, wat hij doen moest, dat is geschied. Daarom zit hij nu. Zitten, beeld uit de rust. Alle priesters in de tempel, dat weten jullie toch wel. Zeg, maar er was in de tempel geen priester die bij zijn werk kon zitten hoor. Die stonden altijd. Ja, want het bloed van stieren en bokken, dat kan niet één zonde wegwissen. Maar deze hoge priester is nu gezeten. Hij heeft door zichzelf, met zijn eigen hartebloed, het offer willen brengen. En daarvan mag hij nu rusten. Maar is altijd weer werkzaam. Want waar staat er ook? De Heere Jezus heeft eens gezegd, de Vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. Zeg, kon jij het nu eens zeggen? Wat een oude pelgrim onlangs nog zei. Hij zegt, de Heere Jezus, die is nog altijd aan het werk voor mij, boven in den hemel. Kun je het ook zeggen? Kun je het ook zeggen? Hij, Jezus, hij is bezig aan het werk voor mij. Hoe, als je dat door de genade des geloofs omhelst en weten mag. Och, dan is er weer geen plekje diep genoeg om in stof te buigen voor die beminnelijke Heere Jezus. Ja, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En wat is er toen gebeurd? Want de Vader zette hem aan zijn rechterhand en die heeft hem gekroond met een driedubbele kroon van het allerfijnste goud. En toen is er nog wat gebeurd. En dat is zo'n machtige vertroosting, zeg. Als je daar nou eens met me aan denkt, och, gaf de Heer je nou eens even een oor, dat je arme hart daar nou eens bij mocht wezen. Hè, let dan eens even met me op wat dat inhoudt. Als dat Christus is gezeten aan de rechterhand der majesteit, wat doet dan God de Vader? Wel, dan legt God de Vader alle bestuur in hemel en in aarde, op aarde, in zijn borghanden. Hoor je het? En dan wordt de godsregering een Christusregering. En dan horen we die gezegende Christus, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. O, zalig voorrecht voor Gods kerk, alle macht gegeven in de hemel. Daar heeft die dierbare Heer Jezus in de hemel alle macht over de engelen die hem dienen op zijn wenken. En daar heeft hij alle macht over de verlosten, want daar staat dat het Lam Gods ze leidt aan de levende wateren. En daar heeft hij alle macht met zijn voorbeden op het hart Gods des Vaders, zodat God de Vader hem altijd horen moet. Je weet het hoe die Mozes heet. Die Mozes die heeft dus zo gebeden. Och Heere, laat toch alsjeblieft dat aardse Kanaan maar binnen gaan. En wat zei de Heere? Nou, je weet wel, hè, daar zegt de Heere tegen hem, Mozes, dan moet je me daar niet meer over vragen. Spreek me daar nou niet meer van. Dat gebed werd afgewezen. Hè? Datzelfde lees je bijvoorbeeld ook van David. Ook een kind van God. Wat heeft die David gebeden? Wel, Heere, ik heb een mooi paleis. Ik ga voor u een prachtige tempel bouwen. De Heere zijn zijn profeet. David, nee hoor, jij niet. Die zoon die na je komen zou. Afgewezen dat gebed. Wij Paulus, bijvoorbeeld uit het Nieuwe Testament. Die Paulus die heeft wat gesmeekt om van die doren in zijn vlees verlost te worden en die engel des Satans. Nee hoor, afgewezen. Mijn genade is u genoeg. En nu geloof ik dit, dat de kerke Gods in den hemel de Heere even zo goed zal danken voor de verhoorde als de onverhoorde gebeden. Ja, maar bij deze reinigmaker onze zonde is geen sprake van onverhoorde gebeden. Immers, hij wijst op zijn bloed en op zijn offer. Hij heeft zelf ook goddelijke macht en goddelijk recht eist op zijn reinigmaking het thuiskomen van zijn volk. Amen. Zeg het daar mijn ziel op. Heren, als we er dan ook komen, dan komen we er door hem alleen. Het is toch een voorrecht hoor, als je het leren mag, met alles er maar uit te vallen. Met alles failliet te slaan, niks over te houden, dan die reinigmaking van die Christus die het door zichzelf gewrocht heeft. Ja, gezeten nu aan zijn rechterhand, alle macht in de hemel, daar heeft hij dus ook alle macht over de plaats in de hemel. Dat is ook wat, geliefde. Plaatsen in de hemel, het heeft hij zelf gezegd. Nou ga ik heen en dan ga ik je een plaats bereiden. Had ik dat gedaan, dan kom ik terug en je halen. Nou, mag je dat nou geloven, zeg. Dat hij je een plaats bereidt. Och, eerlijk, Ik wenste wel dat er vele harten zo waren. Nou zeggen we dit, want vlees en bloed kan dat koninkrijk der hemelen niet beërven. Maar wie daar een plaatsje krijgen zal, daar zal de laatste plaats nog te hoog voor wezen vanwege het wonder. Geleerd een plaats in de hel waardig te zijn. En nu zo'n plekske en dan naar recht, want ze komen naar recht in den hemel. Sion wordt door recht verlost, eeuwig wonder hoor, nooit te vatten, zalig te aanbidden. Nu aan s vaders rechterhand verheerlijkt, een plaats bereid voor zijn volk. En hoe haalt hij ze straks om ze daar te brengen? Was dat nu een groot voorrecht, geliefde? En dan staat er zo, hij heeft ook alle macht op de aarde. Ja. Het lijkt wel vandaag in de tijd waarin we nu leven, alsof de duivel het roer van het wereldschip Jezus uit de handen genomen heeft. Het schijnt alsof de duivel in onze tijd regeert. Hij heeft al zijn machten gemobiliseerd om het rijk van Christus ten onder te brengen. Het zal hem niet gelukken. Op aarde heeft ook die verheerlijkte Christus alle macht. Want hij zal hem niet verder toelaten dan in zijn goddelijke raad is besloten. O, kom uw ziel daar eens mee verenigd worden om in het gewirwar van der tijden nood. Niet waar? Niet alleen in de wereld. Ook in de kerk. Niet waar? We zijn zo ontzaggelijk ver. De hemelvaart bijvoorbeeld. Och, dat is tegenwoordig voor de moderne wetenschap een fabeltje. Die hemelvaart is in strijd met alle wetten van zwaartekracht enzovoorts. En dat is meer oosterse fantasie. Mooie omkleding, opstanding moet je zoeken in je eigen hart. Wij buigen eerbiedig voor dat woord van onze God. En getuigen, gij zijt opgevaren in de hoogte, verheerlijkt aan s vaders rechterhand. En van daaruit regeert hij. Wijs en goed. Dat zal straks de kerk eeuwig bewonderen. Veel en dikwijls. Veel kunnen wij soms niet rijmen. Doet er toch niet toe. De Heere weet ervan. Het is wijsheid wat hij doet. Hij leidt. Ook door heel het wereld gebeuren. Zijn kerk, geliefde. En dan zegt hij dit. Dat is nou de troost voor zijn volk. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Alle tong die in het gericht tegen u opstaat, die zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heeren, zegt de Heer. Ja. Die rechtvaardige en heilige God. Dus gaat het goed. Dan zal ik aan zijn hand vertrouwend gaan. Die hand geleidt me veilig. Wat machtige, rijke verdrusting. En daar ga ik mee eindigen. Die verheerlijkte Christus nu. Aan de rechterhand. Der majesteit in de hoogste hemel. Zoveel treffelijker, dat is dus de hulde die hem gebracht wordt. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Treffelijker, dat woord wil zeggen, zoveel machtiger, zoveel krachtiger, zoveel heerlijker geworden dan de engelen. Als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Ja maar. Wie staan er nu hoger dan de engelen? alle geschaapte wezens staan beneden hen. Die engelen worden in Gods woord wel genoemd lichtende hemelgeesten, krachten, machten, tronen, heerschappijen. En wie zal de uitnemende heerlijkheid van die duizendmaal duizenden en tienmaal tienduizenden engelen kunnen uitzeggen? Ja. Nu is de Heere Jezus eerst een weinig minder geworden dan de engelen. En dat was door het lijden des doods. Maar daarna is hij verheerlijkt. Zeker zoveel minder dan de engelen, dat zelfs in Gethsemane een engel hem moest komen sterken en vertroosten. Ja. Maar daarna, opgenomen, gezeten aan de rechterhand der majesteit, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hem geërfd heeft. Wat zou dat zijn? Wat zou dat zijn, zeg, voor een naam? Uitnemender naam. Wel, gelukkig, dat volgende vers zegt het klaar. Tot welke van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn zoon. Dat is de hoogste naam. Uitnemender naam dan de engelen. De engelen waren slechts geschapen wezens. Maar nu krijgt de reinigmaking der zonde de naam, die uitnemende naam van zoon. Nu moet u dat goed verstaan. Want immers dat was hij toch al. Hij was van eeuwigheid. Met de Vader en de Heilige Geest. Dus hij was eeuwig zoon. Wat wil dat dan zeggen? En nu krijgt hij een uitnemender naam. En die naam is, zegt de apostel, zoon. Wel. Dan moet je toch eens luisteren. Hij was dus al zoon Gods in de eeuwigheid. Hij was zoon Gods toen hij in de kribbe lag. Hij was de zoon Gods toen hij aan het kruis hing. Als hier staat de uitnemender naam zoon, dan wil dat dit zeggen. Nu, nadat hij de reinigmaking der zonde heeft teweeggebracht. Nu hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nu gaat zijn zoonschap schitteren, majesteitelijk, door zijn borgschap. Nu krijgt dus ook zijn menselijke natuur met de goddelijke natuur eeuwige glorie, eeuwige majesteit, goddelijke heerlijkheid. Zijn zoonschap straalt door zijn middelaarschap heen. O, aanbiddelijke Immanuel, eeuwig te loven en te prijzen. Alle macht in de hemel en op de aarde, uitnemender naam. En weet je wat nu de troost is? En daar eindig ik mee. He, wat nou zou je zeggen? En, want dat heeft zo'n machtige betekenis, mijn jongen. En werd je hart er nou eens bijgebracht door het geloof. Een uitnemende naam. En weet je wat die gezegende Christus nou doet? He? Nu krijgt ook al zijn volk een uitnemende naam. Ja, en welke zou dat nou wezen? Dat weet ik niet hoor. Ik ben er blij om. Ja. Maar dit weet ik wel. En dat heeft die verheerlijkte koning gezegd. Nu zegt die verheerlijkte Christus tot al zijn arme volk, die overwint. Ik zal hem geven een witte keursteen, en op die witte keursteen een nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt. Dat is de vrucht van de reinigmaking onze zon. U krijgt ook zijn volk dus een nieuwe naam. Zal eens verhoogd worden. Zal voor zijn troon hem eeuwig aanbidden. Want, en mochten uw harten hier gevonden worden, die er de vertroosting van mochten kennen. Hij is werkzaam in den hemel, zeide ik. En als je nou mag geloven, daar is hij voor mij. Wee dat eens meenemen alsjeblieft. Toe, doe dat alsjeblieft nou eens. We gaan nu weer naar huis. Het is toch zondag, hè? Dan denken we aan geen aardappelen of been. Maar mochten we hier nou eens aan denken, mijn jonge vriend, Heere Jezus. Mocht ik weten dat ge ook voor mij in de hemel werkzaam zijt. Hè, mijn vriend. O, kerel, als je daar de toepassing van krijgt aan je hart, hoor, dan kun je het niet op. We hebben gezegd, hij bereidt daar de zijnen een plaats. Wat hij daar ook altijd doet. En vraag dat nu eens. Hij leeft altijd daar om voor de zijnen te bidden. Hij bidt als zij niet kunnen. Hij bidt als zij soms niet willen. Als zo donker, zo koud, zo verkeerd van binnen kan zijn, lieve. Maar hij bidt altijd voor de zijnen. Want hebt ge hem ten hemel zien varen? Waar zit dat volk? Wat met een oog des geloofs die borg de hemel hebt zien varen. Hoe ging hij daarheen? Hij nam zijn kerk mee op 3 delen van zijn dierbare persoon. Toen hij opvoer ten hemel, droeg hij zijn kerk op zijn borgschouders, waar ze in de eeuwigheid niet af kunnen. Hij droeg ze mee, gegraveerd in zijn borghanden. Hij droeg ze mee in zijn eeuwig minnend, lievend hart. En u bidt hij daar altijd voor de zijne. Als beneden een ziel ontdekt aan zonden en schuld ligt te schreien. O God, zou ik nou nog bekeerd kunnen worden? Kijk, dat wens ik je nou zo hartelijk toe, hè. Geloof me toch, ja. Om te schreeuwen, o God, kan ik nou nog bekeerd? Ik ben er nog. Hè? Als dat nou de nood van je ziel mag zijn, geliefde. En ge zo ligt te schreeuwen op een plekje thuis of waar dan ook. Weet je, dan staat daar in den hemel die gezegende reinigmaking der zonde. En daar zegt die vader, daar ligt er eentje in alle nood en dood te schreien. Die kan me niet missen. Die roept, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Rechtvaardige vader, daar ligt ze. Daar heb ik ook mijn bloed voor gestort. En u aanvaardt de vader dat offer van zijn zoon. En daar zal de vader zeggen, verlos hem, haar. Want ik heb voor hem, voor haar, verzoening gevonden. Hij slaat toch schoon oneindig oog. Op hem het oog. die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. O, Heer Jezus, u zij de lof en de aanbidding tot in eeuwigheid. Amen. Derde uit 138. Rijke en volzalige God, behagen het u uw woord door uw heilige geest aan de harten toe te passen. We hebben met elkander overdacht hoe gij gezegende Heer Jezus als de reinigmaking der zonde van uw kerk en zijt verheerlijkt aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, wel uitnemender naam boven hem geërfd heeft. Zonen Gods, ook als reinigmaker, Zonen Gods als middelaar, en is ook uw menselijke natuur verheerlijkt door uw goddelijke natuur. Heer Jezus, dat volk heeft alles in u. Al wat buiten u is, is de dood. Och, ontdek er maar aan, ontgrond er maar aan. Stoot van alle gronden af, opdat we enkel en alleen op dat werk van u, o reinigmaker der zonde, mogen worden gebouwd en rusten om in uw bloed gewassen en door uw geest vernieuwd in uw vruchten te dragen, God verheerlijkend. Amen. Het 11e vers uit Psalm 103. dan heb ik u nog mee te delen dat voor de kerkenraad belijdenis afgelegd hebben Rien Velerius en Co Kolle met zijn echtgenote Elke Kolle Verwij. Openbare belijdenis op de eerste Pinksterdag, 's morgens. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.